Hoofdstuk 2. Voor alles is een reden. Het hebben van een jeugdtrauma wil niet altijd zeggen dat je vreselijke ouders had. Je kunt een trauma hebben zonder dat je geweld is aangedaan. Ik heb wel eens een logeetje gehad die voor het slapen gaan niet meer zo vrolijk was als toen ze binnenkwam. Na wat vragen van mijn kant bleek dat ze helemaal niet wilde blijven slapen. Ze miste haar mama. Die heb ik toen gebeld en ze sliep die nacht thuis in haar eigen bedje. Als vliegangst niet over vliegen gaat. Maria, 52, wil naar haar dochter die naar Nieuw-Zeeland verhuisd is. Maar ze ziet er vreselijk tegenop. Ze heeft vliegangst. Ze heeft wel eens gevlogen, maar dat was dramatisch en toen heeft ze besloten dat nooit meer te doen. Maar ja, nu heeft ze wel een heel erg goede reden om dat te veranderen. Ze wil haar kind en haar kleinkind weer zien. Eén sessie blijkt genoeg om het hele probleem op te lossen. En ik zal hieronder in het kort beschrijven hoe een sessie met mij in zijn werk gaat. Het is nooit hetzelfde, maar ik volg wel een procedure waarbinnen ik allerlei varianten ken. En die zet ik naar gevoel in. Ik vraag haar het probleem te verwoorden, zo kort mogelijk. Wat wil je? En waar wil je van af? Ik heb altijd zo'n paniekerig gevoel. Daar wil ik van af. Ik wil ontspannen waar ik ook ben. Ik wil me overal thuis voelen en ik wil reizen leuk vinden. De hele tijd denk ik, als ik maar terug kan. En ik bedenk de hele tijd wat er allemaal mis kan gaan. Het komt steeds terug. Allereerst vraag ik tot in detail wat Maria gelukkig maakt. Als het stroomt, in de natuur zijn, iets maken, heerlijk fietsen, wandelen, het strand, het bos, de bomen, de energie in het bos, dan voel ik me gedragen, opgenomen, één met de natuur. Dan vraag ik meer details over waar ze van af wil. Ik word steeds zo onrustig, nerveus. Als dit gebeurt, als dat gebeurt, als ik verdwaal, paniek. Dan ben ik zonder eigen huis, zonder mijn spullen. Het komt steeds terug. Ik laat het moeilijk los. Ik durf niet naar mijn kind. Ik vind het te moeilijk, piekeren. Ik vind het zo tuttig. Ik wil helemaal niet meer weg. Overal thuis. En ik vraag wat ze wel wil in plaats van bovenstaande. Hoe wil jij je voelen nadat je vliegangst verdwenen is? Dan ben ik overal thuis. Ik ben Maria en overal thuis. Waar ik ook ben. Ik ben ontspannen. Ik ben vrij. Ik wil iets ondernemen met mensen. Ik laat haar lekker zitten en zeg haar de ogen te sluiten en een keer diep in en uit te ademen. En dan in gedachten naar het paniekgevoel te gaan. Waar voel je het in je lichaam? Op de borst. Ik kan niet goed ademen. Ik zit in elkaar gedoken. Beklemming in mijn armen. Ik zeg haar het sterker te maken. Voel het, zie het en weet dat het waar is. Heb je dit eerder gevoeld, gezien, ervaren? Ja. Ik vraag wat door en leid haar verder terug in de tijd naar eerdere ervaringen. En dan herinnert ze zich, tot haar eigen verbazing, een logeerpartijtje bij een oom en tante. Ze had er heel veel zin in. Lieve mensen, mooie omgeving. Maar ineens miste ze heel erg haar eigen huis, haar ouders, haar vertrouwde omgeving. Tijdens de sessie gebruiken wij het kloppen op meridianen. En ik help haar alle ongewenste emoties los te laten. En tegelijkertijd herhaal ik alle gewenste ervaringen. Plus ik herhaal hetgeen ze verteld heeft waar ze gelukkig van wordt. Terwijl ik praat, klop ik op haar gezicht en ik strijk of streel over haar hoofd, armen, handen. En zo verander je pijnlijke herinneringen. De daaraan gekoppelde emoties laat je lekker los. En je vervangt ze direct door wat fijn voelt, waar je een goed gevoel van krijgt. Je kunt niet bang en blij tegelijk zijn. Hoe je dat precies doet, vertel ik verderop in dit boek. Timing is hierin van groot belang. De juiste informatie op het juiste moment. Vervolgens help ik Maria zich voor te stellen dat ze gaat vliegen. En dat ze urenlang in een vliegtuig zit. Over bergen, landen en zeeën. We doen de hele voorbereiding. Ze vertelt mij wat ze doet en ik help haar het te voelen, te zien, te horen, te ervaren, te proeven en zelfs te ruiken. En zodra er iets opspeelt dat paniek geeft, kloppen we op haar gezicht. Ik leer haar dit ook zelf te doen, zodat ze het ieder moment kan gebruiken. desnoods onderweg. Ten slotte kan ze zich voorstellen dat ze ontspannen in een vliegtuig zit en zelfs in slaap valt. Alles wat het vertrouwen in haarzelf kan versterken, dragen we aan. Zij en ik, waarbij ik zoveel mogelijk haar woorden gebruik, want dat resoneert het beste in haar systeem. Het lichaam weet niet het verschil tussen een gebeurtenis in het hier en nu en fantasie. Dus met een beetje fantasie geef je jezelf een ervaring. Het is makkelijk en iedereen kan het. We doen het de hele dag. Helaas kiezen we vaak, onbewust, niet de leukste fantasie. Maar denken we zorgelijk en creëren we stress in onze gedachten en in ons lichaam. En zo versterken we de angst en het ongeloof in onze mogelijkheden. Ze kon het niet meer vinden. Je kunt veranderen. Het is niet zo moeilijk. Maar je moet even heel erg je best doen om het te leren. Omdat zoveel dat we doen onbewust gebeurt. Het is jaren aangeleerd. We zijn getraind, geprogrammeerd en gehypnotiseerd. We hebben een hoop af te leren. Een paar weken later stapte Maria in het vliegtuig en vloog naar de andere kant van de wereld. Natuurlijk was het spannend, maar ze ervoer ook haar avontuurlijke kant. En het was heerlijk om daar te reizen en de natuur in te gaan. Aanvankelijk kon Maria moeilijk geloven dat haar vliegangst was opgelost. We hebben niet geleerd dat wij zelf zo eenvoudig kunnen leren loslaten. Maar dat onbestemde onderhuidse paniekgevoel was verdwenen. Ze kon het niet meer terugvinden. Eigenlijk had het helemaal niets met vliegen te maken, maar met angst om niet thuis te zijn. En thuis zijn heeft alles te maken met je goed voelen in jezelf. Dat was haar echte wens, overal thuis zijn. Geloof jij dat je onzeker geboren bent? Ik kan het me haast niet voorstellen. Ik heb in mijn leven veel baby's gezien, vastgehouden en verzorgd. Ooit werkte ik met jonge moeders en hun kinderen in de crisisopvang. Ik heb de indruk dat onzekerheid ook bij baby's te maken heeft met de omstandigheden waarin zij op aarde komen. Dat geldt dus ook voor de maanden in de buik van hun moeder. Daar voelen we al van alles aan. We voelen of we gewenst zijn of niet. We weten of moeder goed in haar vel zit en of ze zich verheugt op onze komst. En of ze zichzelf, de wereld en het leven vertrouwt of dat dit niet het geval is. En dan word je geboren. Dat is misschien niet altijd even makkelijk. Van de meeste baby's die ik heb zien opgroeien, herinner ik mij niet dat ze onzeker waren over zichzelf. Zeker niet in de eerste jaren van hun leven. Integendeel, ze vonden zichzelf het middelpunt van het universum. Althans, zo gedroegen ze zich. Ongeacht of ze wel of niet wisten wat een universum was. Als ze willen eten, laten ze dat weten. Of als er iets anders is dat hen niet bevalt, laten ze dat merken. En dan mag jij raden wat er aan de hand is. Als een baby zich veilig, gezien en gehoord voelt, is er geen spoor van onzekerheid. Sinds 2,5 jaar heb ik weer zo'n prachtig exemplaar in mijn directe omgeving. En ik heb hem minstens 1 dag per week onder mijn hoede. Het is geweldig om mee te maken. En nu hij steeds meer praat, wordt nog duidelijker hoe de wereld om hem draait. En hoe zeker hij van zichzelf is en erop vertrouwt dat ik er voor hem ben. Hij komt hier graag en vraagt nu soms zelf aan zijn moeder, Nettie toe? Dan hoor ik hem meestal buiten al kletsen en mijn naam roepen. Hij wandelt hier binnen met een I'm the king of the world uitstraling. Hij kijkt me met een superblij hoofd recht in de ogen en passeert mij vervolgens om het hele huis weer flink overhoop te gaan halen. We hebben een heel programma. We gaan eerst eten, omdat ik dat zo leuk vind, en omdat hij daar thuis geen tijd voor heeft. Nee eten, Nettie toe. Kiwi lekker, pannenkoek lekker, of nee pannenkoek. Tekenen, fiets, koeien toe, boerderij, kippies kijken of sippies eten. Vestje maken, strand, piano en nog meer. Ik moet keuzes maken, afhankelijk van het weer en hoe uitgeslapen hij is. Maar hij wil gewoon alles. Hij wil alles doen en is ervan overtuigd dat hij alles kan. Wanneer dat niet het geval blijkt te zijn, valt hij wel eens. En dan wordt hij kwaad. En wil dan niet getroost worden, of schreeuwt hij en gooit met spullen, of hij huilt en dan mag ik hem wel eens troosten. De frustratie duurt heel kort, want meestal probeert hij het nog een keer of 10, of laat het los en gaat over tot de orde, of de chaos, van de dag. Kleine kinderen hebben geen horloges en klokken waar ze op letten en leven in het hier en nu. Ze eten wanneer ze trek hebben, of wanneer ze iets zien dat hen erg lekker lijkt. Ze spelen zolang het leuk is. En als er iets anders voorbij komt dat leuker lijkt, schakelen ze snel en laten los wat ze aan het doen waren. En duiken voor 100% in het volgende. Zeg tegen een kind van 2 niet, nu ga je eerst slapen en daarna gaan we naar de dierentuin. Want ze onthouden het laatste stukje van de zin en staan meteen klaar voor de dierentuin. Ze hebben geen besef van tijd, ervoor of erna. En doen geen oog meer dicht van pure opwinding als ze weten wat een dierentuin is en dat herkennen als iets leuks. Pas liet ik die kleine grapje als een ijsje uitkiezen. Ik pakte 2 ijsjes uit de vriezer van de plaatselijke pluk- en speeltuin en zei, deze of deze? Hij koos de tweede. Ik legde de eerste terug en nam er een derde bij en vroeg weer, deze of deze? Hij koos weer de tweede. Dat deed ik nog een keer en ik had zo nog een uur door kunnen gaan, want kinderen van die leeftijd kiezen de laatste optie, iedere keer weer. Daarom moet je een kind van 2 ook niet vragen wat jullie gaan eten vanavond. Dat moet je zelf beslissen. Daar moet je ze niet mee belasten. En ja, als ze niet hetzelfde willen als jij, kunnen ze een hoop stampij maken. Dan moet je ze alles uitleggen, bij voorkeur op het niveau van een 2-jarige. Je geeft hen geen encyclopedie of een YouTube-filmpje van 10 minuten met uitleg. Als een kind het niet snapt, kan het boos worden uit pure frustratie en dan met iets gooien of gaan schreeuwen. Dat is niet leuk, maar stel je maar eens voor, in zijn of haar plaats. Ze verstaan je niet, je kunt nergens bij, je hebt dorst, je bent moe, maar dat weet je niet. En nog zoveel meer frustrerende ervaringen op een dag. Maar in het algemeen zijn kleine kinderen makkelijk tevreden te stellen als je de tijd voor ze neemt. Wanneer ze weten dat ze gewenst en geliefd zijn, ongeacht wat ze doen. En ze kunnen zich uren verliezen in iets doen of iets maken, wanneer ze er zelf plezier in hebben. Nog voor de kritiek en het vergelijken met anderen begint. Kleine kinderen komen hun tekeningen, schilderijen of ander werk laten zien. En als je het zelf niet ziet, vertellen ze dat het een vis is, of papa, of dat jij het bent, met dat grote hoofd en die korte beentjes, zonder neus en met 3 haren op je hoofd en een bril op je buik. Voor alles is een reden. Als kind zat ik uren te tekenen en ik lag een eeuwigheid in het water, vooral onder water. Ik vond het heel fijn om te leren zwemmen. Toen ik het eenmaal kon, was ik het zwembad niet uit te slaan. Ik sprong van de hoge en lage duikplank, vele malen achter elkaar. Ik deed de handstand onder water en zwom vele baantjes, zo lang mogelijk onder water. Er zijn zomers geweest dat ik oorontsteking had, doordat ik te veel met mijn hoofd onder water was. Nog liever dan in het zwembad was ik in zee. En dat is nog steeds zo en het hele jaar door. Voor alles is een reden. Dus ook voor onzekerheid over jezelf en je prestaties. Maar er zijn ook prestaties, taken, bezigheden die je doet met het grootste gemak. Waarvoor je je hand niet omdraait. Die je doet zonder schroom en zonder gêne als niemand het ziet of hoort of weet. Zo zing je onder de douche uit volle borst met heldere stem en de hele buurt kan het horen. Maar tijdens de repetitie met je koor hoor je dat alle anderen beter klinken dan jij. Er was een tijd dat je met gemak iets maakte en dat zelf helemaal oké vond. Zoals ik dagen zat te tekenen of iets bouwde van stenen in de bouwerij verderop. Ik bouwde een huis met een raam en een dak voor ons. En natuurlijk bouwden wij zandkastelen, wetende dat de zee ze diezelfde avond weg zou spoelen. Dat was jammer, maar nooit een reden om het niet de volgende dag weer te doen. En krokodillen, schildpadden en zoveel andere dieren heb ik van zand gebouwd. En ik bouwde bootjes en auto's om mijn broertje heen. En een generatie later bouwde ik boten en auto's en dolfijnen om mijn kind en om andermans kinderen. En straks doe ik dat weer, voor dat leuke ventje. Wat is trauma? Martijn Groenendal. Een trauma is een herinnering aan een situatie of periode in je leven waarin je niet in staat was om te gaan met bepaalde mensen of situaties, waardoor er een hele sterke indruk is achtergebleven in je eigen brein waar je niet mee om kon gaan. Dat kan emotionele, fysieke of spirituele pijn zijn. Kim Jewell, een trauma is elke keer dat je waarnam dat je leven in gevaar was. Een kind kan getraumatiseerd raken door verlaten te worden, wanneer het alleen ligt te huilen in een kinderbedje of een wieg, als het denkt dat de ouder niet meer terugkomt. Je kunt 2 kinderen op een fiets hebben. De een valt eraf en heeft geen probleem en de ander ervaart het als levensbedreigend. Dus trauma is elk moment dat we waarnemen dat het levensbedreigend kan zijn. De American Medical Association moest de definitie van trauma in 1995 om die reden veranderen. Want het gaat om de perceptie van de levensbedreigende gebeurtenis. Trauma kan dus in vele vormen voorkomen. Rob de Groof, er is iets gebeurd in het verleden dat staat op de harde schijf en dat zorgt voor ongemakken. Dat kan heel simpel, maar ook heel groot zijn. Ina Oostrom, als 7 mensen een ongeluk zien of 7 mensen zitten in een oorlogssituatie, dan zullen er niet 7 mensen een PTSS, posttraumatisch stresssyndroom, ontwikkelen. Dat zijn er 1 of 2. En dat zijn die mensen die in hun jeugd iets meegemaakt hebben, waardoor ze later minder in staat zijn om nog zo'n klap voor zichzelf te repareren. De O van onderzoek. Als je wilt leren om lekker los te laten, moet je eerst een beetje onderzoek doen naar jezelf, zodat je het verschil leert kennen tussen wat echt bij jou hoort en dat wat is aangeleerd en aangepraat. Pak pen en papier en geef antwoord op de vragen hieronder. 1. Herinner jij je activiteiten waar je als kind helemaal in op kon gaan? En doe je dat nog wel eens? 2. Hoe vaak neem je de tijd om te doen wat je echt fijn vindt? 3. Doe je nog wel eens iets helemaal voor jezelf, wat niet per se nuttig is?